Welkom bij Hoe een koe een haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eef Berends en naast mij zit Jos van den Broek. Vandaag gaan we in gesprek met Marjan Slob, Denker des Vaderlands. Zij was ook een van de mensen die een maanrede heeft gehouden tijdens het Nieuwe Maanfestival in januari. En we praten graag met haar door over een aantal interessante onderwerpen.
Zeker, ja. Jij zei opende het festival en Marjan is een filosoof. En haar thema van dit jaar, of die twee jaar dat ze Denker des Vaderlands is ook ruim denken. Dus zij roept eigenlijk ook op om uit te zoomen, om breder te kijken. Nou, dat is denk ik iets wat ook bij Brabant Kennis past. En tegelijkertijd had zij het in haar maanrede ook bijvoorbeeld over de noodzaak om te landen in de realiteit. Nou, niet daadwerkelijk op de maan, maar landen in het hier en nu. En eigenlijk accepteren dat wat is. En de vraag is dan, staat dat niet ook op een soort gespannen voet met nadenken over de toekomst en het goede leven waar ze ook over sprak. Hè? Dus het belang van filosofie om na te denken over wat het goede leven eigenlijk is. Nou, daar heeft ze allerlei interessante dingen over gezegd in de maanrede. Maar volgens mij ook nog genoeg te vragen in een podcast over wat ze daar nou precies mee bedoelt. En hoe filosofie ons eigenlijk kan helpen om, zoals wij in deze podcast beogen, Brabant beter te begrijpen.
Wij zitten hier in Utrecht. We mogen op de koffie en koekjes bij Marjan. Dankjewel Marjan.
Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Ja, heel leuk. Wat vond je van de maanrede?
Ja, ik zei net al, ik vind de setting vind ik echt fantastisch. Ik stond daar voor die hele grote opgeblazen maan. En dat beeld is zo mooi. Het is wat anders dan een foto. Het was echt een driedimensionaal object. En ik was daar nietig en klein tegenover die grote maan. Ik vond het heel erg mooi. Dus ik vond de plek heel fantastisch. En het publiek vond ik heel aandachtig. Ik vond de vragen ook. Ik kreeg hele mooie vragen na afloop. Dus ik had echt het idee, hier is een uitwisseling gaande. Dat vind ik altijd heel verrijkend. Als ik iets kan brengen, maar ook iets terugkrijg. En merk, oh, dit leeft er bij jullie. En dit leeft er nu bij ons. Ik had het gevoel dat er echt wat leefde. Dus dat vond ik fijn.
Ja, want jij bent Denker des Vaderlands. Nu 1,5 jaar.
Nee, dat is in april 1 jaar. Dus oh, nog geen jaar.
Ja, nog geen jaar. Nog dus geen je mag jaar. Nog een jaar hierna.
Ik mag nog 1 jaar, ja.
Wat houdt het in?
Ja, Denker des Vaderlands is een eretitel. En die kun je dus 2 jaar voeren. En de bedoeling is dat je de schoonheid en het belang van filosofie voor een zo groot mogelijk publiek uitdraagt. Dus aan zoveel mogelijk mensen laat zien waarom filosofie zo waardevol en zo mooi en zo de moeite waard is. Hoe je dat verder doet en waar je dat verder doet en hoeveel je dat verder doet, dat is aan de denker zelf. Dus dat kan ik steeds uitzoeken en voelen waar ik, gegeven wie ik ben, waar ik me het meest op mijn plek voel.
En kun je dat na bijna 1 jaar een beetje zeggen wat voor jou zo'n manier en zo'n plek is?
Ja, ik merk wel waar ik vind dat ik uit de verf kom. Ik vind radio erg leuk. Ik vind het ook heel leuk. Ik ben het van huis uit in hart en nieren eigenlijk een schrijver. Maar dat wist ik al. Hè? En dat blijf ik ook doen. En dat vind ik ook fijn. Want dan kan ik super precies mijn eigen woorden kiezen. En ook weer hernemen. De structuur heel goed bekijken en zo. Dus dat heeft iets heel gecontroleerd. En dan ben ik tevreden met het resultaat uiteindelijk. Maar die interactie met echte levende mensen. En in het moment zelf. En dan spontaan reageren op wat er bij hen leeft. Dat vind ik ook heel erg leuk. En vooral als ik dan zie dat ze zich ontspannen in wat ik denk dat filosofische vragen zijn. En dan denk ik altijd, ik was vroeger zelf, ik ben geboren in de Alblasserwaard. Dus het is geen Brabant, net over de rivieren. Echt prima jeugd. Maar er was heel weinig feeling voor filosofische vragen. En ik liep daar wel mee rond. Op een hele ruwe manier. En ik had er geen woorden voor. En ik wist ook niet dat het filosofische vragen waren. Dus ik was er eigenlijk best eenzaam in het dragen of met me meevoeren van die filosofische vragen. En pas later, toen ik, en dan moet je denken aan toen ik het ging studeren eigenlijk. Toen ik naar de universiteit trok en wat meer van dat soort vragen ontmoette. Toen voelde ik me op een bepaalde manier thuiskomen als een soort uitgehongerde, dorstige grond die helemaal volzoog met de kennis. Maar niet alleen de kennis, gewoon het feit dat die vragen er mogen zijn. En dat die waardevol zijn, dat daar een leven bij hoort, een praktijk bij hoort. Dat er een heel corpus aan boeken bij hoort. En mensen die daarin hebben gebloeid en hun leven voor hebben gegeven, zo ongeveer. En dat heeft mij zoveel vreugde, maar ook rust gebracht, gek genoeg. En minder eenzaam doen voelen, Dat ik denk, als ik mensen dat kan geven, juist mensen die niet al zichzelf identificeren als mensen die enorm van filosofie houden, of die zo dol zijn op Spinoza of zo, en daar al eigenlijk ook zelf willen laten horen hoeveel ze daarvan gelezen hebben, is ook prima hoor. Maar ik vind het fijnste als ik mensen gerust kan stellen van dit zijn goede vragen. Ik heb niet een antwoord, maar ik kan applaudisseren voor het feit dat je die vraag hebt en proberen om samen met jou of samen met elkaar die vraag voor nu, voor hier, nog weer relevanter te maken en te kijken wat je ermee kunt doen. Want dat heb ik dus zelf als een groot geluk in mijn leven ervaren. En dat vind ik dan wel eigenlijk een mooie missie voor mij als Denker des Vaderlands.
Mensen een beetje gelukkig maken door ze goede vragen te laten stellen.
Ja, door ze goede vragen te laten stellen. Maar voorafgaand daaraan nog door ze het gevoel te geven, jouw vraag is goed, is al goed en we gaan die nog beter maken. Maar het feit dat je die vraag hebt, ben ik vol bewondering voor. En daar word ik blij van, dat jij die vraag hebt. Die heeft dus alle recht van bestaan. Misschien moet ik het zo zeggen.
En heb je dan sommige vragen die je nu het afgelopen jaar vaker terug ziet komen? Van je zegt, hebben mensen eigenlijk niet zo'n idee van dat het een filosofische vraag is, maar dat is het voor mij wel?
Dat is voor jou een goede vraag. Eens even denken. Wat me nu te binnen schiet, is de pijn die ik voel bij eigenlijk heel veel mensen. Zeker ook bij jongeren, maar eigenlijk wel breed. Van hoe moeten we nu op de aarde leven, terwijl we weten dat er zoveel pijn is en ellende is. En dan heb ik het over de oorlogen natuurlijk, maar ook over het wegvallen van biodiversiteit, over klimaatonrechtvaardigheid en angst ook, angst voor de toekomst. Dat zijn denk ik hele prangende vragen waar heel verschillende reacties op komen. Ook van mensen die zeggen, nou, ik leg het naast me neer, weet je wel, dansen op de vulkaan, zou ik maar zeggen. Van, nou, laten we dan maar zo lang mogelijk leuk leven, zolang het nog kan. Zoiets, dat gevoel. Maar er is ook een hele grote groep mensen die probeert om toch te leven naar de situatie, zou ik maar zeggen, maar eigenlijk niet goed weet hoe dat moet. Zowel puur van hoe doe je dat nou in het leven, maar ook hoe verdraag je dat nou? Hoe doe je dat emotioneel? Hoe doe je dat filosofisch? Want dat is dus eigenlijk filosofie. Omdat filosofie voor mij in de kern altijd gaat over de vraag, hoe moeten we nou eigenlijk leven? Wat maakt het leven tot een goed leven? Wat maakt ons leven voor mensen tot een goed mensleven? Daar is een hele areaal aan antwoorden op. Hè? Er is dus niet, het is niet zo dat de filosofie daar het antwoord op geeft. Integendeel, die laat zien, dat is een vraag die ieder voor zich steeds opnieuw zal moeten hernemen, of zou kunnen hernemen. En daar ook voor zijn of haar tijd en voor zijn of haar eigen plek en eigen geschiedenis zijn eigen antwoord op formuleren. Maar dat is de allerbelangrijkste vraag. Wat betekent dan goed leven? Wat is voor jou dan nu goed leven? Dat is een hele grote vraag, denk ik, die een soort appel is ook. Van probeer dat goede leven te leven en vorm te geven. En dat is een vraag die filosofie altijd stelt. Niet door te zeggen, oh, maar dan moet je, weet ik veel, hè, bijvoorbeeld plantaardig gaan eten of zo. Hè. Dat is een vraag die je uit de voedingswetenschappen of misschien uit de milieukunde zou kunnen krijgen. Of een reactie bedoel ik op die vraag. Allemaal prima, hè? Daar heb ik geen ruzie mee of zo. Maar voor filosofie gaat het dan over, wat versta je onder goed? Wat zou jouw leven dan goed maken en waarom? En kun je dat proberen te formuleren?
Vroeger hadden we natuurlijk over de grote verhalen, de grote ideeën. Is dat ook iets zeg maar, wat daar een relatie mee heeft? Hè? Want we zeggen wel eens, de grote verhalen zijn op of we hebben behoefte aan een nieuw verhaal.
Ja.
Zouden die vragen daar voor jezelf of voor de samenleving ook toe moeten leiden? Dat je daar meer een nieuw verhaal mee kan vertellen?
Ja, ik denk wel een groter verhaal, weet je? Het is, de beweging is anders. En dit moet ik denk ik even uitleggen. Ik denk dat het heel belangrijk voor mij, vanuit, dit zeg ik dus persoonlijk, hè, niet vanuit als filosoof of zo, maar ik zeg het wel als filosoof, maar als de filosoof die ik ben. Dus er zullen andere filosofen een ander antwoord op geven of een andere reactie. Voor mij hoort het denken altijd te ontstaan vanuit je eigen positie. Dus waarin je meeneemt, dit is mijn tijd, dit zeg ik vanuit mijn ervaringen, vanuit mijn beperkingen dus ook. Hè. Ik kan niet alles overzien. Ik moet ook niet pretenderen dat te doen. Moet je mij nu zitten? Een witte vrouw van in de 50. Ik doe mijn best, maar natuurlijk zijn er ervaringen waar ik geen toegang toe heb. Of niet volledig. Dat is niet erg. Hoe kan het anders? Iedereen heeft dat. Maar ik moet het wel weten. Ik moet niet doen alsof ik boven mezelf uit kan stijgen. Dus dat is het misschien. Dat boven jezelf uitstijgen. Of vanuit, of als het ware je uit jezelf tillen en vanuit een place of nowhere, zou ik maar zeggen. Hè? Dus een plaats die eigenlijk geen reële plek is, maar alsof je van buitenaf naar het bestaan kan kijken, naar jezelf kan kijken en dan kan zeggen wat goed is. dat grote verhaal, dus eigenlijk de plek van God, die over alles heen kan kijken, die ook weet wat goed is, die weet hoe de schepping in elkaar zit, die dan kan zeggen wat je moet doen, die plek is voor ons niet bereikbaar. En ik denk principieel niet bereikbaar. Wat ik dus denk, hè, nogmaals, het is een persoonlijke positie, maar dat denk ik. Dus als je niet objectief, in die zin, objectief alles kan overzien, dan is er geen waar verhaal van buitenaf. Dat kan dus niet. Dus dat grote verhaal van buitenaf, ik zou niet weten waar dat in geankerd moet zijn. Daar geloof ik gewoon niet in. Maar dat wil niet zeggen dat je je persoonlijke verhaaltje van dit individuutje wat ik nu ben, die vrouw van middelbare leeftijd, dat je dat niet groter kan maken en kunt proberen om dat zo te verruimen dat jullie daarin passen, die nu hier bij mij aan de tafel zitten. Jij bent een jonge vrouw, jij bent een man, weet je wel, dat is anders dan ik ben. Maar we kunnen toch elkaar vinden en ik kan ook proberen om jullie in mijn verhaal op te nemen, zo goed als zo kwaad als dat gaat. Maar dat gaat ook verder, dat gaat ook naar mensen ja, die ik nog helemaal niet ken, dat gaat naar dieren, weet je. Dus ik kan proberen om dat verhaal in die zin wel groter te maken. Alleen vanuit mezelf, niet vanuit de pretentie is anders, snap je? Mm-hmm. Dus de poging is hetzelfde, een groot verhaal maken. Maar de pretentie is niet dat ik dat van buitenaf eventjes of heel lang, of heel bestudeerd even ga doen. Dat werk ik door en dat probeer ik te verruimen vanuit mijn eigen bestaan door er zoveel mogelijk andersheid, anders zijn, in op te nemen.
Zou je zo'nzelfde oefening ook kunnen doen vanuit bijvoorbeeld een plek?
Ja, want dat is een van mijn helden, Donna Haraway, die zou zeggen, het gaat allemaal over gesitueerde kennis. En het is dus in situ, op een plek. Je doet dat vanuit een plek, gegrond, wetende dat je hier staat en niet dus ergens anders. En dat je dus ook niet zo heel makkelijk iets over iets anders kan zeggen, dat je er echt moeite voor zal doen. En dat dat een gebrekkige soort van informatie zal zijn dan die je hebt over je eigen onmiddellijke plek. Dus ja, dat heeft zeker te maken met de plek waar je hier en nu staat. Maar dat betekent niet, dus wij mensen hebben natuurlijk ook het grote cognitieve vermogen om onszelf los te denken van die eigen plek. Of losdenken is dus eigenlijk niet een hele gelukkige woordkeuze nu, je moet er niet helemaal los van komen, maar om dat te verruimen. Om die plek zo ruim mogelijk te maken.
Hoe doe je dat?
Ja, hoe doe je dat? Het is steeds het beoefenen. Ik denk door het steeds opnieuw te proberen. In die zin ben ik echt ook weer een Hannah Arendt-fan. Elke dag opnieuw kan je het weer opnieuw proberen. Hè? Dus elke nieuwe dag is een nieuwe kans om dat te proberen. En ik denk toch ook door je empathie te beoefenen. Dus natuurlijk door veel te lezen, door veel na te denken, door veel te reflecteren. Maar ook door veel verhalen van anderen toe te laten in jouw belevingswereld.
En je had het net al even over de vragen die je van mensen krijgt, dat er ook een soort pijn van veel mensen uitspreekt, bang voor wat er aankomt.
Ja.
Die verruiming, ik kan me voorstellen dat die pijn daar heel erg in de weg zit.
Ja, dat is mooi gezegd. Ik denk dat ook. Dat zie ik. En hier ben ik helemaal niet uit, hè. Maar ik denk, pijn, dat, wat doe je als je pijn hebt? Je krimpt ineen. Je wordt juist niet ruimer. Je wordt kleiner eigenlijk. Je probeert jezelf te verminderen haast. En pijn en angst hangen samen. En angst, dat is eerder een inkrimpen dan een verruimen. Dus ja, dat is heel moeilijk. Ik denk dus dat waar ik toe oproep, waar ik voor mezelf op hoop, waar ik voor de wereld op hoop, waar ik voor jullie op hoop en voor alle andere mensen, is die verruiming. Maar dat staat op gespannen voet met pijn en angst. Wat daaruit volgt, is dat we moeten zorgen om elkaar moeten helpen om minder angstig te zijn en minder pijn te hebben. En dat betekent ook, dat klinkt nu heel simpel, dat is in zijn eenvoud ook simpel, denk ik. Maar als je bedenkt wat daar de politieke consequenties van zijn, dan wordt het natuurlijk super ingewikkeld.
En het is ook een soort van de pijn en angst die je in het hier en nu voelt, leidt tot een soort verlegenheid om eigenlijk over de toekomst na te denken.
Ja, het is denk ik erg waar dat als jij bevangen bent door allerlei zorgen omdat je kind ziek is, of omdat je failliet bent, of omdat je hond is weggelopen, dan is er natuurlijk geen ruimte voor andere gedachten. Dan ben je juist ook vanuit liefde en vanuit bezorgdheid ben je vol van het probleem wat nu jou helemaal bezet. En dat is logisch, dat is niets meer dan menselijk. Dat is ook, daar kan ik geen kritiek op hebben, dat is gewoon zoals dingen gaan. En zo zal het ook zijn. Voor een deel is dit soort problematiek ook niet te vermijden. Maar wat je wel kunt doen is elkaar zo goed, zo kwaad als het helpt en in zoverre het kan, helpen om te ontspannen. En om het gevoel te geven, we zullen je steunen. je hoeft niet zoveel pijn te hebben, je hoeft niet zoveel angst te hebben, want we zullen je steunen. En dat is ook wat ik politiek zou willen uitdragen, zou ik maar zeggen. Dat zou ik willen horen van politieke partijen. En hoe dat dan verder gaat, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Maar dat zouden ze moeten uitstralen, vind ik.
Bijna tegen beter weten in.
Ja, je zult falen daarin. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Weet je, daar kan niemand iets aan doen. Maar dat je dat probeert. Dat je probeert dat je die verbondenheid voorop zet. Ik wil me verbonden verklaren met jou. Ik wil wat ik kan doen om te zorgen dat je niet bang hoeft te zijn en geen pijn hoeft te hebben. Zoals een dokter, een goede dokter. Die kan ook niet, weet je, eens gaan we dood. Eens zal je te horen krijgen, je hebt een fatale ziekte. Maar je kunt wel hopen dat zo'n arts jou helpt om je lijden te verzachten. Simpelweg.
En vanuit die verbondenheid kunnen we eigenlijk ruimte voor onszelf creëren om wel na te denken over het goede leven, zoals je dat dan zelf noemde.
Ja, dat denk ik. Ja. En ik geloof niet dat weet je, dat is geen kattenpis, dat is niet even geregeld. Dat gaan we ook nooit helemaal voor elkaar krijgen. Maar het lijkt me duidelijk, voor mij is duidelijk dat dat het streven moet zijn. Ja, dat dat de weg is.
Stilte. Ja, in de stilte gebeurt het meest, hoor ik wel eens. Maar als je dan nu door het land reist, mag ik wel zeggen, met dichter in contact komen met veel mensen, zie je daar dan ook verschil tussen verschillende plekken, tussen bepaalde buurten, stad, platteland, hoe daar anders over deze dingen wordt gedacht, of misschien juist ook wel in die verbondenheid, dat die plekken anders is?
Dat is ook een mooie vraag. Ik moet er echt even over nadenken, zoals je hoort. Eigenlijk is mijn neiging om te zeggen, nee, zo heel veel verschil merk ik niet. Kan aan mij liggen, hè? Ja. Ik word zo verblind ben dat ik het verschil niet zie. Maar eigenlijk denk ik, en dat geeft mij ook al hoop, denk ik, dit is zo'n menselijk verlangen als puntje bij paaltje komt. En ik denk dat het gaat over gemeenschappen. En ook in steden heb je gemeenschappen, natuurlijk ook in dorpen. Dus die hele scheiding tussen stad en platteland, ik vind het gevaarlijk om het voor lief te nemen dat er zo'n grote kloof is. Ik denk dat het wel meevalt eigenlijk. En ik wil het zeker niet groter maken door dat te benadrukken. Ik zou liever wijzen op de overeenkomsten. Ik denk dat mensen in die zin gewoon allemaal graag samenleven. En als ze zelf in goede doen zijn, anderen graag helpen. En die als is natuurlijk wel belangrijk. Ze moeten wel zich veilig genoeg voelen om anderen te kunnen helpen.
Het is eigenlijk ook wel een oproep dat als je dus in goede doen bent, om dan ook wat voor een ander te kunnen en willen betekenen.
Ja, en ik denk dat die oproep dat die helemaal niet cognitief hoeft te zijn. Ik denk dat dat sowieso niet zoveel zin heeft om een soort van met een vingertje te gaan zwaaien en nu roep ik jou op om eens iets voor anderen te betekenen. Ik denk werkelijk dat het mensen gelukkig maakt om voor anderen iets te betekenen. Het gaat erom dat we elkaar in de positie brengen om iets voor anderen te willen, spontaan voor anderen te willen betekenen, doordat je zelf gelukkig genoeg bent. Daar kunnen we elkaar natuurlijk wel een beetje bij helpen. En wat het wel vraagt, denk ik, is willen kijken. Dus openstaan voor de realiteit. De omgeving tot je toelaten. En dat is soms moeilijk, juist als je heel veel pijn voelt.
Ja. Wij met Brabant Kennis zijn ook best wel vaak op zoek naar, als we dingen anders willen doen, of dan willen we veel stemmen laten horen en ze ook doorgeven. Maar met zoveel stemmen is het soms heel moeilijk om te luisteren.
Ja.
Hoe kun je er dan voor zorgen dat je die tijd neemt, maar ook weet wat je ermee moet, zodat je niet de valkuil van ik neem het hele leed op mijn schouders maar mee.
Ja.
Hoe luister je dan eigenlijk naar al die
stemmen?
Al die stemmen om die verruiming te krijgen.
Ja, ook dat is weer een hele goede vraag. Je kunt niet alles. Ik denk dat het begint met een soort bescheidenheid. Van ik hoef niet naar alles te luisteren, want dat gaat toch niet lukken. Dus daarin vind ik dat je je eigen affiniteiten mag volgen. Ik luister naar wat mij het meeste aanspreekt. Dus niet wat het leukste is, hè, maar wat mij het meeste aanspreekt, wat ik het makkelijkste kan horen, want dat past het beste bij mij. En er dan maar op vertrouwen dat er anderen zijn waarbij andere dingen beter passen, die dat anderen kunnen horen. Voel je daar niet schuldig om. Je hoeft de wereld niet te redden. Jij hoeft de wereld niet te redden. red jezelf en de mensen om je heen en de wezens om je heen. Weet je, dat is al mooi dan, meer dan genoeg. En als iedereen dat doet, dan is de wereld gered. Dus dat is het eerste. Een zekere bescheidenheid en een vrede met die bescheidenheid, denk ik. En daarin kun je volgen wat je hart je ingeeft. Dat is ook het meest natuurlijk voor jou. Voor mij is dat filosofie. Weet je, het is natuurlijk, als ik nu naar de wereld om me heen kijk, dan snap ik heus wel dat waar de wereld nu het meest mee geholpen zou zijn, niet een filosoof is. Dat is waarschijnlijk een echt heel goede leider. He, een echt heel goede politicus.
En dat kan geen filosoof zijn?
Nee, dat moet een filosoof niet willen, denk ik. Die zijn te beschouwend. Die dragen de modder niet met graagte, zou ik maar zeggen. Die zoeken toch naar een soort zuiverheid. En dat past niet bij het werk van een politicus. Maar ik denk dat als ik mocht kiezen van één mensje op aarde zetten die die pijn zou lenigen, dan zou ik geen filosoof kiezen, maar een hele goede politicus. Ik zou niet weten wie, hè, maar een echt goede politicus. Maar ja, dat ben ik niet. Ik kan alleen maar zijn wie ik ben. En jullie kunnen dat ook alleen maar. En daar, wat zou ik me daar nou schuldig over voelen? Dat heeft echt geen enkele zin. Een enorme energielek. Dus laat ik dan maar doen wat ik kan doen met de relativering dat niet zo super belangrijk is in het licht van alle grote problemen. Maar het is wat ik kan doen. En ook hoe mijn leven voor mij zinvol en goed en leuk kan zijn. Want dat mag natuurlijk ook. Weet je, ik hoef me niet op te offeren of zo. Ik mag ondertussen ook vormgeven aan wat voor mij een goed leven is. En een betekenisvol en zinvol en zinrijk leven.
Is dat dan wat je in de maanrede ook landen in de realiteit noemt?
Ja, John Berger, dat is een van mijn favoriete schrijvers. Die zei ooit, hij is al een poosje dood, maar hij schreef ooit: reality is all we have to love. Dus de realiteit is het enige dat we lief hoeven te hebben. Het enige, weet je, dat is het enige wat je hoeft te doen. Maar ja, hoe doe je dat? Dat is super moeilijk. En toch denk ik dat hij enorm gelijk heeft. Als je bent afgestemd op de realiteit, als je die werkelijk tot je kan laten, dan ga je wel reageren. Dan ben je in resonantie met wat nodig is. Dat is een soort spiritueel geloof wat ik heb.
Maar dat is geen gelatenheid over het is nou eenmaal wat het is en ik hoef niks meer te doen.
Nee. Nee, het is zoals waar we het net over hadden. Van als mensen zich een beetje kunnen ontspannen, dan zullen ze van zichzelf anderen gelukkig willen maken. Ik denk, als je werkelijk in contact bent met de realiteit, dan voel je wat je te doen staat. En dan wil je dat ook doen. Omdat jij die realiteit ook bent. Weet je, als die realiteit beter wordt, word jij beter. Er is in die zin uiteindelijk natuurlijk geen verschil. Ik geloof dat ik heel erg grote dingen zeg nu. Maar goed, dit is wel wat ik vind.
Daarvoor ben je filosoof, geen politicus. Ja,
zo is het, denk ik, ja. Ja, en wat dat betekent in ieders eigen leven, dat, ja, weet je, ik kan me voorstellen dat als jij in de kinderopvang werkt en daar de noden van de kinderen ziet, dat is precies wat ik bedoel. Dat is ook helemaal prachtig en helemaal goed. Dus dat gaat niet over dat, zoals ik, dat je 's ochtends het gelukkigst bent als je met potlood allerlei mooie zinnen in filosofische boeken zit te onderstrepen. Dat is hoe ik mijn leven betekenisvol maak. Het is maar een niche, hoor, die filosofie. En dat is maar goed ook. Ik bedoel, ik vind het prachtig en ik voel me er goed. Maar ik zal niet zeggen dat het heel groot moet zijn of ook boven andere dingen staat. Het is gewoon, ik zal het hartstochtelijk verdedigen, maar ook relativeren. Allebei.
Ja, en tegelijkertijd ook wel mensen helpen om dus te beseffen dat ze de vragen waarmee ze bezig zijn ook filosofische vragen zijn, zoals waar je het net al over had. En daarmee hen misschien ook helpen om wat voor hen het goede leven is te bepalen.
Ja.
Dat kun je niet als filosoof aan je eigen keukentafel doen, zeg je eigenlijk, hè?
Nee, dat denk ik. Ik denk dat, in ieder geval is het een enorme verrijking om in de verbinding te komen met een eeuwenoude, millennia-oude traditie, waarin die vragen voor mensen al vaker herhaald zijn en opgenomen zijn. En waarin hele goede mensen, zou ik maar zeggen, met een reactie zijn gekomen. Door, waarom zou je daar niet van leren? Waarom zou je daar je niet aan laven? Dus wat anders dan het één op één overnemen. Maar het is natuurlijk wel mooi om daar kennis van te nemen. Filosofie is allereerst en allerlaatst die vraag naar het goede leven, denk ik. Maar tussenin zit natuurlijk dat corpus aan kennis en aan literatuur en aan ervaringen en aan bevindingen van filosofen. En ook een bepaalde techniek van argumenteren, van grondig verschillende soortige zaken met elkaar in verband brengen. Het is ook een discipline. vooral voor vakfilosofen. Daar ben ik in getraind. En ik denk wel dat publieksfilosofen dat naar een publiek kunnen brengen. En dat iets kunnen optillen, omdat je die vakdiscipline bij kunt brengen. Dus die methodiek. Dat het wat minder verblijvend wordt, wat meer met elkaar in verband komt. Dat ik wat sneller kan wijzen misschien op de waarden en patronen en levensvisies misschien zelfs die daaronder liggen, omdat ik ze gewoon herken uit de literatuur. En het kan aanbieden van wat ik nu hoor is, weet je, en dan kan er komen iets wat lijkt op wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet of zo. Of andere van die maximes die al in de filosofie zijn geformuleerd op een hele scherpe en zuivere manier. Dus ja, dat kan helpen, dat schiet op. Niet meer en niet minder.
Ja, want dat helpt, kan heel erg helpen met de ervaring van mensen een bepaalde, nou ja, woorden ook geven aan wat zij voelen. Jij zei het eerder ook al dat literatuur bijvoorbeeld daar ook bij kan helpen. Ja. En Jos, je hebt een tip meegenomen.
Zeker, ja. Ik dacht, ik neem vandaag een tip mee. Een boek wat ik van jou heb gekregen, Eve. Schuilplaats voor andere tijden. Van de Bulgaarse schrijver Georgi Gospodinov. Nou, als volgens mij iets past bij ruimdenken, dan is het wel dit boek. Want het vliegt in het begin alle kanten op. Echt, je denkt even van, waar ben ik gekomen? Maar het gaat ook letterlijk naar alle tijden. Dus het gaat naar de jaren 50, 60, 70, 80. Alsof er een huis is waar op elke verdieping een andere jaargetijde is. En waar mensen kunnen komen. Daarmee gaat het over het verlangen naar vroeger tijden. En ook kritisch is op ons huidige verlangen. Soms naar vroeger tijden, alsof vroeger alles beter was. Wat objectief gezien eigenlijk niet zo is. Maar het is ook een filosofisch boek over wat tijd eigenlijk is. Mm. Want wat is tijd? Hoe beleven we die? Hoe is die voor iemand in het nu? Maar ook hoe is die voor iemand die dement is? Het gaat ook veel over dementie, wat dat betreft, dat boek. En het gaat ook over Europa en het Europa waarin we leven. En daarmee is het ook een beetje een gestolen tip. Want hij komt ook uit Café Europa. Een van onze podcasts waar we zelf dan weer fan van zijn. Waar Mathieu Segers dit boek ook tipte. En Europa is ook een thema waar wij dit jaar actief mee aan de slag gaan. En waar we onder andere in gesprek gaan met Ilja Leonard Pfeiffer. En een lezing krijgen van Caroline de Gruyter van NRC over het Europa van de toekomst. Het Europa van het nu en de plek die Brabant daarin heeft.
Wow.
Dus volgens mij daar wel een mooie verbinding.
Oh, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, Jos. En om een reden die jij vast niet kan bedenken. Namelijk dat de vertaalster Helen Kooijman, dat is een vriendin van mij.
Oh,
dus die heeft
grappig.
Dat boek uit het Bulgaars in het Nederlands vertaald. En die kent Gospodinov ook. En het is inderdaad een heel mooi boek. Dus ja. Maar het is ook een hele mooie vertaling.
Ja.
Ja, dat is ook natuurlijk belangrijk. Iets van een originele tekst vertalen naar dat het begrijpelijk is voor mensen van een andere plek. Wat volgens mij ook wel aansluit met als we over Europa praten. Dat is, voelt als zo groot. En voor de een is dat heel goed te begrijpen. En zitten volgens mij ook waarden aan vast. Waardoor je dat, nou ja, waardoor je Europeaan voelt. Maar er zijn ook mensen die zich, ja, we zitten nu in Utrecht. Ik weet zelf niet in welke wijk. Maar die zich bijvoorbeeld vooral wijkbewoner voelen.
Ja.
Daar heb jij ook dingen over geschreven. Wat maakt volgens jou dat, wat is dat verschil?
Ja. Oh ja, je refereert waarschijnlijk naar dat artikel in Trouw. Ja, dat gaat over mensen die de somewheres en de anywheres. Dus sommige mensen die identificeren zich heel erg met een plek en andere mensen doen dat veel minder. Omdat ze zich eigenlijk op heel veel verschillende plekken wel thuis voelen of wel de weg weten. Hè? Of gewoon weten van nou, ik red me wel, want ik spreek mijn talen of ik snap hoe een bureaucratie werkt. Dus ik kan me wel bewegen. En soms lijkt het dat daar een spanning tussen is. Tussen de mensen die vooral aan een plek zijn gebonden en de mensen die cosmopoliet zijn, zeg maar, in de oude zin van het woord. Ja, en hoe ouder ik zelf word. Ik heb mezelf altijd tot die cosmopolieten gerekend en ook willen rekenen. En ik vind het ook mooi, die bewegelijkheid en die vrijheid. En ook de openstaan van het andere, wat daar ook echt een waarde in is, denk ik. Maar ik zit ook vaak na te denken over. Het allerbelangrijkste is denk ik dat je wel wil zorgen voor een plek of plekken. Dus ik denk wel eens het hele idee van flitskapitaal, van kapitaal wat gewoon een plek afgraast omdat daar winst te halen is, zonder dat de eigenaren van dat geld ooit op die plek zijn gekomen, zonder dat ze ooit hoeven te leven met de consequenties van wat ze daar doen. Dat is de grote kwaad van deze tijd. Niet zozeer kapitalisme, maar het feit dat het zo onthecht is van een plek en van de consequenties die handelingen, die economisch handelen, die winst maken, hebben voor die plek. Dat is eigenlijk, ik weet nog niet zo goed wat ik daarmee bedoel, hè, of wat de consequentie daarvan is. Maar ik denk, ook voor Brabant, weet je, van dat wil een economisch sterke regio zijn. En tuurlijk, want een goede economie maakt dat je ook een goed leven hebt. Dat hangt wel samen. Maar het moet wel een economie zijn die ook de plek, de grond, koestert en lief heeft. En goed wil zijn voor die plek. En ik denk dat het kan, maar het kan ook mislukken.
Ja.
En dan krijg je stikstofproblemen of dan krijg je... Het kan ook zijn dat je zoveel menselijk kapitaal invliegt zonder dat je je steden daarop inricht. Dat je de mensen die er wonen verdrukt, weet je, gewoon uit de markt prijst. Op tal van manieren kan dat ontwrichtend zijn, denk ik. Ik zou heel graag een soort pleidooi willen hebben voor liefde voor een plek, zonder dat dat verbonden is aan een nostalgisch pleidooi of een conservatief pleidooi. Of zelfs een anticapitalistisch pleidooi. Daar is me niet om te doen. Het gaat me gewoon om liefde voor die grond, voor de plek waar je leeft. En een verbondenheid daarmee. En dan sta ik wel een beetje op gespannen voet met mijn eigen ideaal van ik wil ook kunnen bewegen. En ik wil ook op een andere plek kunnen zijn en daar ook van genieten. Dus hoe ik dat in mijn eigen hoofd samenhoud, dat weet ik nog niet zo goed. Misschien gewoon erkennen dat mensen ook van reizen houden en van dwalen houden. Maar dat het voor bijna iedereen belangrijk is om ergens terug te kunnen komen. En je ergens thuis te weten.
Ja, je kunt misschien jezelf ook op meerdere plekken thuis voelen. En tegelijkertijd ben je misschien makkelijker rond aan het reizen als je weet dat je ergens weer naar terug kan keren.
Ja.
Dat kan ook een soort rust geven natuurlijk.
Ja. Ja.
Ik vraag me dan wel ook af van ja, hoe groot kan zo'n plek zijn? Hè? Want is die plek een wijk, een dorp?
Ja.
Is dat Nederland? Is dat Europa? Nou, we weten natuurlijk allemaal dat we alles tegelijkertijd zijn eigenlijk. Hè? Identiteiten zijn niet, die hoeven elkaar niet te verdringen. Hè? Je kunt je tegelijkertijd Brabander voelen en in Nijmegen wonen zoals ik zelf. En toch graag teruggaan om carnaval te vieren. Naar de plek waar je geboren bent en dat altijd doet. Dat is dan toch een soort van, je hebt verbondenheid met die plek, maar je hebt ook verbondenheid met een andere plek. Dus volgens mij hoef je ook niet altijd maar aan één plek verbonden te zijn.
Ja. Dat is inderdaad het begin van een oplossing, denk ik. Of van een oplossing van die paradox. Het gaat om die verbondenheid. En het gaat over het willen leven naar die verbondenheid. Het willen zorgen. Misschien gaat het daar nog wel het meest over. Willen zorgen. En dat je snapt dat dat iets aards is. Iets materieels. Ja, eigenlijk dat. Dat het betekent dat het iets met de grond te maken heeft.
Bedoel je dan grond in letterlijke zin? Wat
ja,
dat is in...
ook. Dat is denk ik voor de tragiek van heel veel boeren. Dat ze zich heel erg verbonden voelen met de grond, maar in een situatie gekomen zijn waarin ze eigenlijk niet meer goed voor de grond zorgen. Kunnen zorgen misschien. Maar dat is natuurlijk heel verdrietig. Ja.
Ja. En dan kom je weer bij dat verdriet, die angst, waar je eigenlijk met elkaar in een vorm van verbondenheid gezamenlijk naar een oplossing zou kunnen, kan kunnen komen. En dan is de vraag of er genoeg verbondenheid, gezamenlijkheid
ja.
is.
Ja, en dat zou ik dus, weet je, ik heb geen verstand van de stikstof of zo, voor hoe dat dan verder moet. Of ik weet ook niet de kringlooplandbouw, hoe dat precies. Dat moet je in Wageningen gaan vragen, over dat soort dingen. Maar wel, ik kan wel, denk ik, of wij filosofen, kunnen wel met boeren in gesprek en zeggen, oh, dus waar het jou om te doen is, is die verbondenheid met de grond. Daar kan ik de waarde van zien. Dat deel ik met je. Hoe kunnen we je helpen om dat te doen? En want dan hoef je niet te zeggen, wat vreselijk nou dat het nitraat bij jou zo op is gelopen. En nou pak je mij met mijn natuur af. Weet je, wat ik op mijn slechtste moment ook denk hoor. Maar dat is geen weg voorwaarts. Het gaat erom hoe je mensen kunt erkennen in wat hun waarden zijn. En hoe je ze kunt helpen om die op een manier te realiseren in hun leven die de grond geen kwaad doet. En dat geldt niet alleen voor boeren, dat is een vrij duidelijk voorbeeld, maar dat geldt dus ook voor die flitskapitaal mensen. Dat geldt ook voor mij die gedachteloos, weet ik veel wat, in een dieselbusje rijdt. Weet je? Dus dat is, omdat we ook materie zijn, zijn we met die grond verbonden. Dat kan niet anders. Het is een kringloop met de grond. Dat hele metabolisme van ons, die stofwisseling, dat is een uitwisseling met de grond. Dat is de enige manier van leven en de enige manier van gezond zijn is dat op een gezonde manier doen. Dat is heel simpel, maar heel moeilijk uit te voeren.
Ik heb ook een tip meegenomen. Ik ben nu True Detective Night Country aan het kijken. Het is een serie die staat op HBO. Het is 4e seizoen in de serie.
Is dat die met Jodie Foster?
Ja. Jodie Foster is fantastisch. Maar wat ik ook wel passend vindt bij waar wij het nu over hebben, is dat het speelt zich af in Alaska en dan in de periode dat daar geen licht is. je ziet ook elke keer aan het begin van de aflevering, dit is de 10e donkere dag. Als in de dagen dat er geen licht is. En het speelt zich af in een gemeenschap waar je ook ziet dat er een soort van insiders en outsiders samenkomen. Dus een soort van oorspronkelijke bevolking met hun gebruiken. En ook dat er een mijn is waar aan de ene kant de helft van de bevolking werkt en dus zijn levensbehoud vandaan haalt. En tegelijkertijd zorgt die mijn voor heel veel ongezonde situaties. Het is vaak rondom mijnen zo. En natuurlijk zijn er moorden die opgelost moeten worden.
Ja,
en
dus, detectives.
Hebben de detectives ook allemaal psychologische problemen en loopt dat er allemaal doorheen? Dit seizoen zit het ook zo aan die plek verbonden. Ja. Van waar komt de angst van de een voor de ander vandaan? Hoe doen we dat samenleven dan? Maar vooral wat geeft dat donkerte? Ja. Zorgt ook bijna dat je dat licht op meer fronten bijna niet meer kunt zien.
Ja, dat is echt een metafoor haast voor. We zien geen licht meer.
Precies, ja. En ik vind dat een hele mooie manier om ook, nou ja, die verhalen en ook die gevoelens die daarbij horen. En ook de moeite die je dan hebt, ook als je ergens woont, om dat allemaal maar te zien en te verwerken.
Ja, het is ook bijna niet te tillen soms, hè? Het is ook mooi in hoe je beschrijft dat wat voor iets goed is, namelijk het mijnen, omdat het je in je onderhoud voorziet, tegelijkertijd ook slecht is, omdat het een plek kapot maakt. En dat het allebei tegelijk waar is. En wat doe je dan, hè? Dus dat je kunt niet zeggen, je hebt ongelijk. De vraag is, of van de een naar de ander, de vraag is meer, hoe leef je in zo'n moeilijke situatie? En hoe doe je dat dan? Dat is inderdaad.
En dat het dan, in ieder geval in die serie, maar ik denk op veel plekken, want dat is denk ik waar op veel plekken ook pijn vandaan komt, dan eerder tot onbegrip naar elkaar leidt, dan tot, ik zie jouw pijn en laten we kijken hoe we verder komen. Maar dat de angst en pijn zo overheerst, dat het,
dat je niet meer kunt openstaan voor de pijn van een ander eigenlijk. Ja. Wat ook een reële pijn is, ja. Ja, en dat is heel moeilijk. En ik denk dat het een beetje aan filosofen toevalt, aan nog veel meer mensen, maar zeker ook aan filosofen, om dan toch het op zich te nemen, een stapje terug te doen en naar dus een ietsje ruimere blik en te zien die verschillende pijnen die allemaal bestaansrecht hebben, maar die met elkaar conflicteren, wat je dan moet doen. En het alleen op benoemen en dan vervolgens luisteren naar de respons die komt. Dat zie ik echt als een soort maatschappelijk werk van filosofen, zou ik maar zeggen. Filosofisch maatschappelijk werk. En daar hoort inderdaad luisteren bij. Daar ging het in het begin ook eventjes over. Hè, van al dat toeteren en al dat. Het is heel goed om je belangen te verwoorden of om je levensvisie te verwoorden. Maar voor wie eigenlijk? Wie moet er naar luisteren? En ik denk dat als je het zelf getroffen hebt in zekere zin, hè, zoals ik, omdat ik niet super angstig hoef te zijn en niet super veel pijn heb op dit moment in mijn leven, dan is het aan mij om vooral te luisteren. Eventjes, omdat ik dat kan bieden. Omdat ik meer dan andere mensen misschien die overdaad nu heb. Gewoon het surplus om te kunnen luisteren. Want dat is wat gelukkige mensen kunnen bieden, denk ik. Ja, niemand is alleen maar gelukkig. Dat is ook een veel te zoet idee. Maar als je voelt van, nou ja, weet je, ik ben inderdaad in heel veel opzichten bevoorrecht. Dat kan ik honoreren door te luisteren. Want iedereen was ei kwijt, ik ook. Maar dus we zullen toch ook naar elkaar moeten luisteren. En dat kunnen vooral de mensen die het eigenlijk het beste hebben. Die moeten daar maar eens mee beginnen.
Er zit een soort noblesse oblige in.
Een soort van, maar dat klinkt heel elitair eigenlijk. Hè? En het is meer bevoorrecht in de zin van, ik heb relatief geluk gehad in mijn leven. Daar kan ik mijn dankbaarheid voor tonen door te luisteren naar mensen die minder geluk hebben gehad in hun leven. Of nu minder geluk hebben in hun leven. Niet dat ik vind dat ik alleen maar hoef te luisteren, maar ik denk dat er al heel veel gebeurt als iemand in een gesprek begint met luisteren. En die openheid als eerste aanbiedt. En die energie ook, die als eerste aanbiedt. Dat neem ik mezelf voor. En dat mislukt natuurlijk ook vaak, maar dat neem ik mezelf voor. En dat vind ik ook, dat vind ik eigenlijk een soort tonen van mijn dankbaarheid.
Ja, het is wel heel mooi. Want toevallig sluit het ook goed aan bij iets wat wij als Brabant Kennis afgelopen jaar hebben gedaan. Het heet Stop, Luister Verder. En in het kader van de verkenning Bubbels en Breuklijnen zijn wij in de bus gaan zitten. In Brabantse bussen, stadsbussen, streekbussen, zelfs de buurtbus. En we zijn naar mensen gaan luisteren, naar verhalen van mensen, zonder doel, zonder dat we eigenlijk een vooropgezet plan hadden waarnaar we gingen luisteren. En uiteindelijk zijn daar 10 verhalen van Brabanders uitgekomen, waarna je kunt luisteren in een podcast, waarna je kunt luisteren in een installatie die je uiteindelijk ook kunt lezen voor mensen die het fijner vinden om het te lezen. Vanuit het idee dat je door gewoon te luisteren naar wat mensen zeggen, als je ze vraagt wat speelt er bij jou, wat gaat er in je om, dat je iets anders hoort dan wanneer je met een vooropgezet plan eigenlijk naar ze toe gaat. Want dan gebruik je ze als een soort van subject. Hè? Dan probeer je eigenlijk iets wat jij wil weten uit hen te krijgen. En nu hebben we geprobeerd, en dat is voor een deel gelukt, denk ik. En voor een deel komen we ook maar de mensen tegen die we tegenkomen. En de mensen die je misschien graag zou willen spreken, die hadden geen tijd. Of die vinden het moeilijk om met je te praten. Ik bedoel, daar moet je ook bewust van zijn. Maar het levert wel een heel ander soort product in die zin op dan wat wij traditioneel zouden maken. Dus dat sluit wel aan bij dat luisteren.
En ik denk, en voor ons is dat dus ook dan een zoektocht. Mm-hmm. Van oké, iemand heeft zijn verhaal verteld. En dan?
Ja,
en moeten wij er iets mee? Moeten wij er iets mee vinden? Als we het gewoon publiceren of doorvertellen, hebben wij dan wel genoeg gedaan?
Ja.
De waarde die jij er aan geeft vind ik ook wel bemoedigend. Om dat dus vaker te doen, omdat het wel waarde heeft. Maar heel moeilijk is, ook voor ons wel, hoe je dat dan waarde geeft.
Ja. Ja, en luisteren is niet hetzelfde als dingen voor zoete koek slikken. Hè? Niet dat jullie dat zeggen, maar dat is denk ik ook belangrijk om je steeds te blijven realiseren. Ik luister wel, maar dat betekent niet dat ik het ermee eens hoef te zijn. Die vraag is er gewoon nog even niet. Wat ik wel weet, ook uit literatuur zou ik maar zeggen, of empirisch, van juist als spanningen heel hoog oplopen, dan zitten mensen met emoties. Hè? En ze kunnen zelf niet luisteren als die emoties te groot zijn. Dat is gewoon psychologisch onmogelijk. Dan stroom je over van je eigen gedoe. Dus het eerste wat je kunt doen is ruim baan geven aan die emotie even. Die moet het namelijk toch uit. En dan, denk ik, als je het verder wil brengen, soms is dat genoeg. Dan is iemand even gehoord en kan die persoon misschien weer door. Maar voor mij in ieder geval als filosoof is het dan ook zoeken naar welke waarden zitten er onder die emoties. Om nog maar eens die arme boeren van stal te halen. Als die met hun woede zitten en een verongelijkheid, dat soort van emoties, dan zit daar vaak onder die betekenisvolle hechting aan een grond en aan een traditie. En als je dat kunt benoemen, van ik zie een waarde bij jou, en wat heb jij nodig om die waarde in jouw leven te laten floreren, weet je, dan heb je een heel ander soort gesprek. En dan kunnen we vroeg of laat nog wel zeggen van steek dan geen asbest in de fik of zo, weet je wel. Dus het is echt niet zo dat naar iemand luisteren kritiekloos hoeft te zijn. Je kunt dan juist heel scherp zeggen van ik vind dat op gespannen voet staan met je eigen waarde of zo op een gegeven moment. Er lopen een paar psychopaten op de wereld rond, maar de meeste mensen zijn gewoon aardig en oké. En als je daar naar luistert en hun waarde benoemt, dan denk ik dat die kramp op kan houden en dat die openheid kan gaan ontstaan, dat die ruimte kan toenemen. Dat is in ieder geval mijn hoop en mijn eigen mini-programma. Ja. Ja,
volgens mij een hele mooie, hoopvolle einde van dit gesprek. Dankjewel, Marjan.
Ja, dankjewel.
Heel graag gedaan.
Je luisterde naar Hoe een koe een haas. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis en gepresenteerd door Jos van den Broek en door mij, Eef Berens. Eindredactie Thomas Hogeling, muziek en montage Rinkie Bartels en het afsluitende gedicht is van Merel Morren. De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast-app. En op www.brabantkennis.nl/podcast kun je meer lezen over deze podcast en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in deze podcast aan refereren. Dank aan Marjan Slob vandaag en de volgende keer spreken we met Timo Maas van het Planbureau voor de Leefomgeving over hoe kennis beleid kan versterken. Tot dan! Hoe een koe een haas? Waarom de aarde om de zon? Wanneer mentaal vloeibaar? Hoe snel een raket en waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom!